Wat waren nu de meest beluisterde afleveringen in 2025? Een vraag die wij ons zelf stelden, maar eigenlijk ook wel een interessante vraag om even na te gaan, om een beeld te krijgen waar marketeers in 2025 en 2026 ongetwijfeld de meeste prioriteiten aan gaan geven. Tijdens deze aflevering benoemen we de 5 meest beluisterde afleveringen en halen we nog even aan wat de essentie was in deze afleveringen. Veel kijkplezier. Welkom bij Studio Impact, de podcast voor ambitieuze marketingprofessionals. Wij zijn Nico en Matteo en samen met het team van Meteoris brengen we elke week nieuwtjes, trends en learnings die aan het denken zitten en handvaten geven om je marketingaanpak naar het hoogste niveau te brengen. Deep dives, frameworks, interviews, inzichten en data uit honderden cases zorgen voor een echt hefboom effect van jouw marketinginspanningen. Race for Impact. 2, 1... Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van Studio Impact. Ook vandaag een solo-aflevering, omdat het een heel eenvoudige aflevering is vandaag. We gaan nog eens terugblikken naar 2025. Met de laatste weken voor de deur in 2025 is het vaak een ideaal moment om nog eens wat inspiratie op te doen tijdens de kerstvakantie. En daarom hebben we vandaag gekozen om naar de 5 belangrijkste afleveringen van 2025 te kijken. Niet specifiek qua topic, maar vooral naar luisteraars. Dus we zijn eens gaan kijken welke aflevering hebben we de meeste luisteraars gehad in 2025. Met andere woorden, welke topics sprongen eruit? We hebben daar een top, eerst top 10, maar voor vandaag een top 5 van gemaakt. Ik ga vandaag die 5 afleveringen nog eens kort benoemen. Interessant, denk ik, voor zij die het nog niet geluisterd hebben, dan kunnen ze het tijdens de kerstvakantie nog even beluisteren. En anderzijds als gewone algemene opfrisser, denk ik, voor terug nieuwe ideeën op te doen voor 2025. En degene die met stip op nummer 1 stond afgelopen jaar, ik ga er direct in vliegen, was de ROI van Paid Social. Dat was aflevering 17, sorry, van 2025, waar ik samen met Matteo dieper indook in het belang en vooral de ROI van Paid Social. Hoe gaan we Paid Social verdedigen voor het management? Hoe gaan we naar die cijfers kijken? En vooral, hoe gaan we ze niet tegenover elkaar zetten? En dan heb ik het over Paid Search en Paid Social. Want het inzicht dat we tijdens die aflevering hebben aangeboord, was het feit dat in heel wat marketingteams de ROI of de impact dat social maakt, ze dat op dezelfde manier bekijken als search. Hè. Hoeveel leads hebben we kunnen genereren met onze paid social campagnes, maar eigenlijk dienen die natuurlijk 2 verschillende doelen. En moeten we het succes van paid social op een andere manier gaan bekijken? En in heel veel gevallen is dat bijvoorbeeld het slaagpercentage van nieuwe deals bijvoorbeeld, zien we een pak omhoog gaan. Maar er waren nog een heel wat andere parameters die toen aan bod kwamen, die we tijdens die aflevering hebben toegespitst. Vooral eigenlijk, denk ik, een mooie aflevering waar we vooral uitzoomden. En het idee van paid social is ondergeschikt vandaag in tijden dat we prioriteiten moeten kiezen, hebben kunnen ontkrachten, omdat we gewoon naar andere cijfers moeten kijken. Dus absoluut interessant om nog eens een keer terug te luisteren tijdens de vakantie, de ROI van paid social aflevering 17. De nummer 2 is eigenlijk heel hard gelinkt aan dat thema. En dat was de aflevering 21 van vorig jaar, waar we ingingen op de perfecte split tussen branded campagnes en lead gen campagnes. Misschien nog eens even om te kaderen voor zij die hem nog niet hadden beluisterd. We zijn er toen ingezoomd op het vooral de verdeling die marketeers moeten maken tussen branded campagnes en performance campagnes. We krijgen die vraag, en regelmatig eigenlijk, elk kwartaal komt die wel terug, van oké, we hebben hier een totaal mediabudget, maar wat is nu een ideale verdeling tussen onze branded campagnes en onze performance campagnes die voor lead generatie moeten zorgen? En eigenlijk, je hebt daar geen één antwoord op, maar tijdens de aflevering hebben we ingezoomd op een paar onderzoeken die wereldwijd gebeurd zijn op de ideale split tussen die twee om de maximale hefboom te hebben op uw omzet, op uw groei bijvoorbeeld. Een belangrijk cijfer dat daar uitkwam was 60% brand, 40% performance. En niet andersom, wat in heel veel organisaties wel vaak andersom is, omdat brand net zorgt voor de hefboom. We hebben tijdens die aflevering ook ingezoomd op, ja, wat is brand nu eigenlijk? Wat zijn brandcampagnes? En daar ging het echt over puur campagnes die niet direct de lead generatie verhogen hebben. Bijvoorbeeld social campagnes die je zou draaien om het verhaal van je merk te vertellen op een consistente manier. Dat is een heel mooi voorbeeld van een brandcampagne. Maar dat gaat er wel voor zorgen dat je de juiste positie in het hoofd van de consument kan innemen en dat je dan ook de juiste klanten gaat aantrekken, waardoor dat eigenlijk de opportuniteit of de commerciële opportuniteit in de pipeline veel sneller kunnen gaan en de hefboom echt kan ingezet worden. Wat in performance dat vaak moeilijker is, hè, waar je één op één conversie probeert te realiseren en waar dat er iets minder hefboom effect is voor merken. Dus interessante aflevering denk ik voor zij die in hun budgetrondes voor 2026 vastliepen of in ieder geval toch nog eens anders willen gaan bekijken hoe dat ze hun verdeling op een goede manier maken. Ik weet mij, vanuit de aflevering hebben we ook ingezoomd op een verschil in organisaties. Hebben dat kleinere organisaties, startende organisaties, al sneller dan een 50-50 gaan. Dus 50% performance, 50% brand. En hoe matuurder en hoe groter de organisatie, hoe meer dat de percentage eigenlijk naar brand gaat gaan. En het deeltje performance zal altijd kleiner worden, omdat dan vanaf het bedrijf groter wordt, de hefboom ook belangrijker wordt. En dan zijn brandcampagnes daar wel uitermate geschikt voor. Dus heel interessante aflevering, denk ik, om nog een keertje op in te zoomen tijdens die NDR-periode. Nummer 3 op de lijst. De grootste groeiremmers die we zien bij organisaties. Was aflevering 23, kwam niet veel later. Het zijn toevallig ook allemaal afleveringen die net voor de zomer of begin van de zomer zijn gemaakt. Dus met andere woorden, thema's waar iedereen tijdens de zomervakantie misschien over wou nadenken. Maar tijdens deze aflevering, tijdens aflevering 23, zijn we ingegaan op die zes groeiremmers, of vijf, sorry, weliswaar. En eigenlijk hebben we daar de pijlers van onze Meteoriscore toen besproken, waar we vaak zien dat op merkniveau bijvoorbeeld heel snel over positionering wordt gedaan bij bedrijven, dat dat een grote remmer is. We hebben op de tweede remmer, de tweede vertrager, gesproken over vaak te weinig marketingkennis in-house. Dat dat ook wel echt een remmer is en waarom dat dat een remmer is voor een organisatie. Een derde remmer was go-to-market strategie. En vooral te veel vertrouwen op buikgevoel en te weinig ingaan of met kwalitatief inzicht komen. Met andere woorden, bevragingen doen bij echte klanten en op basis van echte inzichten uw go-to-market bijsturen. Dus dat is ook een grote optimalisatie of quick win dat je als organisatie kan toespitsen of in ieder geval toepassen. Een vierde remmer was alles wat met storytelling te maken had en vooral eigenlijk contentcreatie enkel maar invullen in functie van lead gen en niet als een manier zien om je positionering op een consistente en op een goede manier door te vertalen. Ook dat is een deeltje mindset op storytelling niveau, maar echt kijken naar contentcreatie als een manier om een continu je verhaal en je manier dat je het anders wilt doen in de markt, om dat te vertellen, waardoor dat het veel makkelijker wordt voor klanten om keuzes te maken. Dat is een heel belangrijke, daar hebben we denk ik heel hard op ingezoomd tijdens die aflevering, omdat dat toch wel eentje is dat er heel veel vertraging om de groei kan doorkomen. En de laatste belangrijke vertrager was alles wat met technologie te maken had, en vooral CRM, en vooral de transparantie tussen sales en marketingdata. Ook eentje waar er heel veel verwarring rond ontstaat. Hoe gaat het nu als twee teams samenwerken en hoe gaat de data die je samen verzamelt, enerzijds vanuit marketingstandpunt, anderzijds vanuit salesactiviteit, hoe gaat dat in één omgeving samenbrengen om ervoor te zorgen dat je tot een goede inzicht kunt komen en dat je de juiste strategische, maar ook operationele keuzes en stappen kunt maken. Dus ook een heel belangrijk aspect, één die ik meer en meer zie terugkomen, trouwens, even los van de aflevering van toen. Ik merk dat heel wat organisaties bezig zijn met eigen data, eigen CRM, en dat heel veel bedrijven dat op dit moment hoog op de agenda zitten om hun CRM op orde te hebben, om over de verschillende organisaties of de verschillende departementen heen binnen hun bedrijf om die data consistent te maken en ook duidelijk te maken. Dus ik denk dat het zeker en vast een zeer actueel topic is voor 2026. En ik verwacht dat dat zelfs op heel veel agendas hoog op de lijst zal staan om die eigen data op orde te hebben en om op die manier toch sneller te kunnen nemen in groei en in inzicht. Dus absoluut voor zij die met die thema's bezig zijn, absoluut interessant om aflevering 23 nog eens te beluisteren tijdens de periode die er nu aankomt, de kerstvakantie. 15 minuten. Meer heb je niet nodig om te weten welke onderdelen van jouw marketingaanpak maximale impact in de weg staan. Vul nu de Meteoriscore in via meteoris.eu. Het is helemaal gratis en amper 24 uur later kan je al aan de slag met onze inzichten. En nu terug naar de aflevering. Volgende op de lijst, de vierde aflevering die in onze top 5 stond, was ons... En dan gaan we terug naar de creatieve kant. Dan hebben we het over de frameworks gehad. En vooral de framework, een framework om creatieve input en output te gaan maximaliseren. En we hebben tijdens de aflevering vooral gefocust op de output. Hè. Met andere woorden, hoe kunnen we de beelden die we maken, de video's die we maken, volgens een bepaalde structuur gaan maken, zodoende dat we meer output en meer variaties kunnen maken om in te gaan testen. Uiteraard wel binnen uw positioneringskader, maar hoe kunnen we meer op een slimme manier meer output gaan genereren. En we hebben voor de luisteraars die het toen hebben beluisterd, hadden we toen een kwadrant voorgesteld, waar we langs de ene kant gingen kijken naar, oké, als we een nieuwe creative moeten maken, dan zijn er natuurlijk vier aspecten die, en dat kunnen we in de matrix plaatsen, maar vier aspecten die belangrijk zijn. Enerzijds beeldonafhankelijkheid. De boodschap die we hier willen brengen in ons verhaal, is het beeld essentieel of is het niet essentieel? Bijvoorbeeld, je zou kunnen zeggen, we gaan een quote van een klant delen, of een cijfer van een resultaat dat we in een case hebben gehad, dan is het beeld dat je gebruikt niet zozeer heel belangrijk. Het zal vooral de quote zijn of het resultaat dat je voor die klant hebt gebracht dat belangrijk is. En dat is een vrij eenvoudige manier van creatief om bijvoorbeeld iets te tonen. Dus dat is eigenlijk een beeld onafhankelijk, maar eenvoudige situatie. Daar zitten we dan linksboven in het kwadrant. Dat denken we aan templates of statische afbeeldingen of zelfs beelden die je zou kunnen genereren met behulp van AI, omdat het beeld niet belangrijk is in het brengen van de boodschap. Of toch niet essentieel is. Anderzijds, in dezelfde kwadrant heb je linksonder ook rechtsboven beeld onafhankelijk, maar complex. Dat moet zeggen, beeld is niet belangrijk, maar het is wel een complexe boodschap, een complexe materie die we willen brengen. Het gaat dus verder dan één quote of één resultaat dat we met een klant hebben gebracht. Dan zou bijvoorbeeld een animatie of licht geanimeerde versies van content interessant kunnen zijn om dezelfde boodschap te brengen, maar op een andere manier. Als we dan kijken naar de andere kant van het spectrum, dus de creative versies waar dat het beeld afhankelijk is, met andere woorden waar het beeld wel heel belangrijk is in de boodschap, dan hebben we linksonder beeld afhankelijk maar eenvoudig. Dat zou bijvoorbeeld kunnen gedaan worden door wat fotobewerking, een beeld dat je eigenlijk met eenvoudige fotobewerking kan gaan aanpassen om de boodschap goed te brengen. Of anderzijds, als je zegt van ja, het is zeer beeldafhankelijk, maar het is toch wel iets complex hebben willen brengen, ja, dan denken we natuurlijk direct aan videoshoots en videovertaling bijvoorbeeld. En eigenlijk zou je kunnen zien van kijk, als we een bepaalde campagne hebben lopen, zouden we in elk kwadrant een versie of een doorvertaling kunnen gaan maken van hetzelfde idee. Dus een centraal idee, maar we gaan dat zowel beeldonafhankelijk als beeldafhankelijk maken, als eenvoudig als complex. En op die manier heb je eigenlijk een makkelijke matrix om meer output te kunnen creëren op hetzelfde idee, waardoor dat je dus wel in staat bent om meer dingen te gaan testen, maar wel binnen hetzelfde kader. En daar hebben we dus tijdens die aflevering, zijn we daar heel diep op ingegaan, hoe dat je dat zou kunnen gaan implementeren binnen je organisatie, en hoe dat je op die manier toch op een iets eenvoudigere manier en volgens een vast denkpatroon meer content zou kunnen maken om in campagnes of in e-mailcommunicatie bijvoorbeeld mee te nemen. En het is dat aflevering, was aflevering 34, net na de zomer, als ik me niet vergis. En de laatste in de lijst tot op heden, want wie weet wordt dit nog de meest beluisterde of een van de volgende afleveringen. Maar de laatste in de lijst was de grote weekly, monthly, en quarterly en yearly marketing checklist. Met andere woorden, ging over ROI. En vooral het meten tussentijds op weekniveau, dagniveau, maandniveau, kwartaalniveau, jaarniveau. Welke parameters pak ik mee? Welke pak ik niet mee? En vooral, hoe probeer ik in de zee van informatie, in de zee van metrics, de juiste elementen uit te halen? Dat was aflevering 42 trouwens, voor zij die dat nog eens willen in grasduinen. We hebben dat toch echt wat handvaten proberen aan te reiken. Ik zal er zo'n paar meegeven om een idee te geven van de aflevering. Win the Week was bijvoorbeeld het eerste startpunt. Naar welke cijfers moet ik als marketeer kijken om op weekniveau een beeld te hebben? van waar we staan. Dan ging het echt over tactische en operationele cijfers. Bijvoorbeeld, hoe zitten mijn CPC's, hoe zitten mijn doclick percentages, hoe zitten mijn de resultaat van mijn verschillende creatives bijvoorbeeld. Hoeveel nieuwe leads hebben we gegenereerd? Echt heel korte tactische cijfers. En dat zou relevant zijn om op weekniveau even kort te bekijken. Dan gaan we een stap verder natuurlijk. Dan gaan we naar maandniveau kijken. En dan hebben we het echt over iets meer vergelijkende cijfers. Van oké, hoe presteren de verschillende kanalen tegenover elkaar bijvoorbeeld. Maar ook hoe ziet onze funnel eruit? Hoe vlot gaan opportuniteiten door onze funnel op een maand tijd bijvoorbeeld? Of hoe ziet onze leadkwaliteit? Hoeveel van onze leads kunnen we omzetten naar een sales qualified bijvoorbeeld? Dat zijn van die vergelijkingen. Dat zijn misschien 3-4 parameters die je op maandniveau samen met je sales team eens kan bekijken. Ik denk vanaf dat moment is het relevant om echt sales en marketing daar samen eens naar te kijken, omdat daar echt wel een overlap tussen de twee zit. En dan ga je een stapje verder, dan ga je naar kwartaalniveau zien. Dan ga je kijken van oké, als we nu een kwartaal terugkijken, hoeveel omzet hebben we nu de campagnes die we hebben gegenereerd, hoeveel hebben die nu gebracht in omzet? Hè? Want voor de meeste organisaties kan je op kwartaalniveau al iets zeggen op de bottomline. Dat is vaak op maand- of op weekniveau veel te kort. Dus kwartaalniveau is een goed startpunt. Dan gaan we echt kijken naar de totale attributie van de campagnes op de pipeline en omzet. En sommige merken kijken ook naar share of voice, maar dat is uiteraard niet voor alle merken weggelegd. Ik denk dat het veel relevanter is om te kijken wat hebben die kanalen en onze initiatieven in zijn totaliteit bijgedragen tot een omzet en hoe gaan we dan onze budgetten de komende kwartaal eventueel herallokeren in functie van hetgeen dat het meeste succes brengt bijvoorbeeld. Ik probeer mij ook altijd te focussen op kwartaalniveau op de dingen die het meeste succes hebben gebracht, want vaak zie ik het tegenovergestelde, dat men enkel focust op hetgeen dat het meeste succes heeft gebracht, maar vaak is het relevanter om te zeggen, de dingen die er al uitspringen, om daarop te gaan versnellen, in de plaats van andersom te gaan kijken. Hè. Om hetgeen te laten proberen te werken dat niet heeft gewerkt, dat is vaak een pak moeilijker dan eigenlijk op te schalen op hetgeen dat het fantastisch deed. Dus dat is interessant om op kwartaalniveau te kijken, en dan uiteraard op jaarniveau. Dan gaan we het veel breder bekijken. Dan gaan we de totale bijdrage van marketing op de omzet bekijken. Dan gaan we kijken naar welke experimenten afgelopen jaar hebben het goed gedaan, welke hebben het minder gedaan. En vooral degenen die het goed hebben gedaan, zien we daar een rode draad in die positieve campagnes. Wat kunnen we daarin meepakken naar volgend jaar toe? En uiteraard ook wat strategische vragen. Welke kanalen gaan we erbij zetten volgend jaar? Hoe gaan we onze content creatie verbeteren? Maar dat zijn bredere vraagstukken, maar meestal gaan we daar kijken naar lessons learned op experimentniveau en op attributie tot omzet ook. En daar zijn we in de aflevering nog dieper op ingegaan, maar eigenlijk gingen we ervan uit dat we dus op de verschillende niveaus, zowel op jaarniveau, kwartaalniveau, maandniveau, weekniveau, een overzicht hebben gegeven van welke parameters relevant zouden kunnen zijn om naar te kijken en eventueel op te sturen. Het haalt nu uit om naar de attributie op de omzet te kijken op weekniveau, want dat is vaak veel te kort. Dus probeer dan echt in de juiste frequentie naar de juiste cijfers te kijken, zodoende dat je de juiste inzichten er ook kan gaan uithalen. Voilà. En dat was, als ik me niet vergis, aflevering 42 afgelopen jaar. Ik vond het interessant om nog eens terug te kijken welke toppers eruit kwamen. En ik ben vooral benieuwd of dat er topics zijn waar jullie vandaag ook tegenaan lopen. Het viel mij wel enorm op dat budget, als het ging over, en dat vind ik toch interessant inzicht voor 26 ook, om jullie te delen. Het kwam heel vaak terug dat ROI van branding, ROI van branded campagnes, heel vaak terugkwam in de veel beluisterde afleveringen. Dus toch wel duidelijk iets waar dat alle marketeers van wakker liggen of toch in geïnteresseerd zijn, hoe kunnen we die impact nog beter presenteren, beter mee incalculeren. Dat is toch wel een heel interessante, ook die split in budget, hoe gaan we toch de juiste verhouding tussen die twee doen. En vooral ook, en vind ik ook interessant om terug te zien, wat houdt ons vandaag tegen? Wat houdt ons vandaag tegen om meer output, om meer impact te maken? Niet alleen naar creative, maar ook natuurlijk naar groei toe, waar in de keten worden we tegengehouden en uiteraard, hoe gaan we dan mee om dat te rapporteren op de juiste manier. Dus het kwam wel terug en we hebben nu vandaag een top 5 benoemd, maar eigenlijk de, De volledige top 10 zat altijd wel in een van die categorieën. Dus het is wel duidelijk dat heel veel aandacht vraagt van de marketeer. En ik denk ook wel oprecht dat in 26 essentieel zou worden. Zeker denk ik social. Hè. Het belang van social zal verder blijven stijgen. Dus het belang van branded campagnes zal verder blijven stijgen. En dat in combinatie denk ik met eigen data, met eigen CRM-data, daar matuurder in worden, daar professioneler in worden. Dat zal voor veel bedrijven een van de belangrijke prio's worden voor volgend jaar. Dus zeer benieuwd hoe dat iedereen ermee aan de slag gaat gaan. En uiteraard, ik nodig iedereen met heel veel plezier uit om die aflevering nog eens te beluisteren, om nog even op te frissen tijdens de kerstvakantie. En als er vragen rond zijn, uiteraard, laat het ons weten via meteoris.eu of laat het mij gewoon rechtstreeks via LinkedIn weten. Dan kom ik daar met heel veel plezier op terug of dan help ik jou daar met heel veel plezier in verder. En voor zij die daar nog een stap verder in willen gaan, weet dat we nog tot het einde van het jaar een heel speciale actie hebben. Voor zij die nog dit jaar, dus in 2025, de Meteoris-score voor hun organisatie met ons berekenen en in kaart brengen, die maken kans om een volledige impactdag met ons team te winnen. Dus dat is een leuk initiatief dat we altijd proberen ergens te doen in het einde van het jaar, om nog meer bedrijven te helpen om de impact te maken die ze graag willen of die ze verdienen. Dus heel eenvoudig, vul de Meteoris-score nog in op de website voor het einde van het jaar en dan trekken wij daar één kandidaat uit die wij een volledige dag mee, of waarbij een volledige dag mee gaan ondergedompeld worden in zijn of haar organisaties om met concrete verbeterpunten en concrete lessons learned te komen. Dus heel benieuwd denk ik, meteoris.eu/meteoriscore kan je uiteraard deze meteoriscore zelf aanvragen of zelf doorvoeren zelfs. Dat is geen enkel probleem. Voilà. Dan denk ik dat ik het voor vandaag hier ga houden. Nogmaals, moesten er vragen zijn, laat het mij weten. En indien niet, hoor ik jullie graag tijdens de volgende Studio Impact. Tot dan.